veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
Het leven draait om het maken van herinneringen. Dus ik denk dat je steenrijk bent, buiten het financiële om, als je zoveel mogelijk herinneringen kunt maken. En als je nou heel erg je focus gaat leggen op je inkomsten explosief vergroten, en niet met 1000 euro, maar echt explosief vergroten, dat is een veel groter speelveld. En dan worden mogelijkheden ook veel groter. Als je zo'n deal hebt aangenomen, dan wordt het wel passief. En dan kun je dus in Nederland je focussen op je eigen bedrijf, terwijl die deals zeg maar dan in de achtergrond lopen.
Ja.
Dus ja, het is een beetje een combinatie van het veel lagere startbedrag en het passieve factor. Maar als ik altijd bezig ben met, ik moet dat doen, want misschien word ik morgen wel overreden en dan ben ik er niet meer en dan heb ik het niet gedaan. Nee. Dan ben je altijd iets in de toekomst aan het najagen. En ik geloof niet dat je daar gelukkig van wordt. Dus ik vind het heel mooi dat het populair wordt en dat mensen er wat van leren. Maar ik hoop wel dat mensen inzien dat dit niet het einde is. Dat het eigenlijk pas het begin is.
Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Deal. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis. Heel veel. Of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. En zo word je steenrijk.
Ja, daar zijn we weer. En jij bent er ook weer bij. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast in Nederland. Over geld, over geluk, over mindset. En we hebben al heel veel mooie en verschillende gasten gehad. Sommigen zijn wat ouder, sommigen zijn wat jonger. Zoals vandaag. Vandaag heb ik ook weer een hele mooie, inspirerende gast. En dat is namelijk Jasper Rispens. Welkom.
Dankjewel voor de uitnodiging en voor de complimenten gelijk al.
Ja, superleuk dat je er bent. Het is niet de allereerste podcast waar je in zet. Dus mensen zouden je daarvan kunnen kennen. Maar toch voor de kijker, voor de luisteraar die jou nog niet kent.
Ja. Nee, dat klopt inderdaad. Nou, ik ben dus Jasper Rispens. Ik ben ondertussen 20 jaar geboren en getogen in Friesland. Misschien dat je dat een beetje kan horen.
Dus, klein beetje.
Klein beetje. Eigenlijk vanaf mijn 15e al heel veel bezig met ondernemen en een beetje anders denken dan gebaande paden. Zeg maar. Ja, ik vind het een beetje een lelijk woord, maar het is wel een beetje waar het op neerkomt. Dus zeg maar dat ik op mijn 15e mocht gaan werken en dat ik mijn vrienden bij de Albert Heijn zag werken. En dat ik dacht, ik denk dat er wel wat meer is dan dat. Altijd een beetje interesse gehad in ondernemen. En zo ook wat bij vastgoed terechtgekomen. Daar zullen we straks natuurlijk van alles over kunnen gaan hebben. Dus dat ben ik eigenlijk.
Supermooi, ja. Stugge Fries, eigenwijze Fries ook.
Nuchter, maar wel ambitieus. En ook wel open voor allerlei zaken. Dus
ik hoor graag zo meteen nog of dat het Fries zijn, of dat nog een rol gespeeld heeft in het anders zijn. Een beetje tegendraad zijn misschien. Maar om te beginnen, ja, ben jij steenrijk? Je bent natuurlijk pas 20. Maar...
Ja, ik heb uiteraard van tevoren al even nagedacht over dit antwoord. Maar steenrijk wat betreft geld? Nee. Ik ben inderdaad 20. Ik heb een aantal ondernemersavonturen, zeg maar. Klinkt heel groot, maar gehad. En daar geld mee kunnen maken en ook weer mee kunnen verliezen. Dus vooral rijk in ervaringen daarmee. Maar qua wat betreft het bedrag op mijn bank of in investeringen, is dat niet wat ik als steenrijk beschouw.
Zeg. Nee, maar ik durf wel te stellen dat het boven het gemiddelde van een 20-jarige ligt.
Ik weet niet precies wat het gemiddelde van een 20-jarige is, maar volgens mij is dat negatief.
Meestal, dus, ja, met studieschulden en dat soort.
Ja, die heb ik niet echt, studieschuld. Dus dan zal dat inderdaad wel zo zijn. Ja,
ja, ja. Want wat is jouw definitie van steenrijk zijn? Even ook buiten het financiële gedeelte.
Dat is een goede vraag. Buiten het financiële gedeelte om. Ik heb een keer een heel leuk gesprek gehad met mijn huidige businesspartner daarover. En ik denk dat je steenrijk daar wel aan kunt koppelen. Meer over, ja, ik ben echt een holistische denker en ik denk heel veel in kader van het hele leven, zeg maar. En we hadden een heel leuk gesprek over dat volgens ons het leven draait om het maken van herinneringen. Dus ik denk dat je steenrijk bent, buiten het financiële om, als je zoveel mogelijk herinneringen kunt maken.
Dat doet mij een beetje denken aan Stijn en Nicole die het dan hebben over... Wat zijn het? De BH'tjes, de blijvende herinneringen met de IPB'tjes, de inkomen producerende bezittingen.
Ja, nee,
weet je dat, dat idee?
Ja, zij hebben daar natuurlijk een eigen variant op bedacht, maar het is inderdaad wel in diezelfde trant dat ik ook denk. Ja, 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 ja.
Mooi.
Ja.
Hey, en neem eens mee naar, je bent nog steeds jeugdig, maar naar je jeugd. Wat heb jij vroeger meegekregen over toen je klein was, over geld, over de financiële wereld?
Eigenlijk is dat het stukje geld en dergelijke voornamelijk begonnen. Dus waar ik in mijn intro ook al even over begonnen. Op mijn 15e, dat was ook de tijd dat mijn vader werkte is in een maatschap. En die is toen ongeveer voor zichzelf gegaan. Dus toen werd hij echt ondernemer. En ik ben best wel meegegaan in dat proces dat mijn vader zeg maar echt zelfstandig ondernemer werd. Mm-hmm. Dus daardoor kreeg ik wel wat meer inzichten in wat er mogelijk is op het gebied van geld verdienen. Die heb ik eigenlijk die inzichten een beetje meegenomen in mijn eigen visie op. Oké, ik word nu 15. Ik kan ergens gaan werken. Ik kan bij de Albert Heijn gaan werken en daar gaan vakken vullen. En daar gewoon een minimum salaris voor verdienen. Alleen ik kan nu ook al iets gaan doen. Waar ik sowieso lessen uithaal. Waar ik ergens in kan groeien en beter in kan worden. Waar ik later wat aan heb. En eventueel dan ook wel wat meer verdienen dan het minimumloon wat ik daar kan verdienen. Daar ben ik eigenlijk... Dus op die manier heeft het feit dat mijn vader ondernemer werd... veel invloed gehad op mij op mijn 15 om wat anders te kiezen dan Albert Heijn, zeg maar. Mijn ouders zijn daarna ook veel bezig gegaan met vastgoed. En ze zijn heel open daarin tegen ons. Ik heb nog een zusje en een zus. Ja, wij hebben heel veel gesprekken over vastgoed en over geld verdienen op die manier en over ondernemen. Dus ik wil niet zeggen dat ik vanaf... heel jongs af aan al heel veel daarmee bezig ben geweest. Maar in de afgelopen 5 jaar, onze eettafelgesprekken, gingen wel eigenlijk altijd over dat soort dingen. Ja,
dat is toch super mooi.
Ja.
En ik denk, als je 15 bent, dat is denk ik ook een mooie leeftijd om daar meer. Dan kan je dingen ook in een beter perspectief plaatsen.
Dat denk ik ook. Ja.
Ja, want ik ken jouw ouders natuurlijk ook. Die zitten nu volgens mij aan de andere kant van de wereld.
Ja, die zitten op Bonaire inderdaad.
Bonaire,
ja.
Heerlijk. En die zijn de afgelopen jaren ook actief en druk mee bezig geweest. Ook hun verhaal gedaan op het podium bij Michael Pilacic.
Klopt, inderdaad. Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat een grote...
Ja, dat heeft wel impact. En ik zie ook heel erg dat mijn ouders een bepaalde transformatie door zijn gegaan. Wat natuurlijk ook impact heeft op ons als kinderen van, zeg maar. En dat heeft er dus inderdaad wel echt tot geleid dat zij heel bewust bezig zijn gegaan met geld en vermogensopbouw en dergelijke. En ons daar heel erg in willen meenemen. En dat vormt ons als kinderen natuurlijk ook wel.
Ja, want wat heb je daar precies van? Je hebt eigenlijk dus aan de zijlijn ook als kind die hele transformatie bewust meegemaakt.
Ja, zowel mentaal als die ondernemerstransformatie, zeg maar, beide kanten inderdaad. Ja.
Ja. En jouw moeder die is nu ook actief in het vastgoed met vastgoedvrouwen.com, geloof ik.
Ja, klopt inderdaad.
Ja. Mooi dat je dat zo meekrijgt. En dus hoe kijk jij? Je hebt zelf nog geen kinderen, neem ik aan op dit moment.
Dat klopt.
Maar zie je zelf dat ook zo doen in de toekomst? Mocht je wel vader willen worden?
Ja, nee, absoluut. Kijk, ik kijk even terug naar dat ik ongeveer 15, 16 was. Dat mijn ouders zich ook met vastgoed en met het geld aan het werk zetten veel bezig waren. En dat dus eigenlijk gelijk uit hun enthousiasme doorgaven aan mij. Dat ik daar ook gelijk mee bezig ben gegaan. En dat begon dan met een maandelijks bedrag investeren. En als ik nu terugkijk op wat ik daaraan heb gehad, dat ik daar toen mee ben begonnen, dat ik daardoor een bepaalde groei al heb kunnen maken nu, dan denk ik het is alleen maar mooi als je dat dan ook weer door kan geven. Dus dat doe ik eigenlijk nu ook al met vrienden en jongens uit mijn voetbalteam bijvoorbeeld, die ook wel eens een filmpje van mij hebben gezien en die zeggen van, goh, hoe doe je dat dan? Hoe werkt dat dan? Dus eigenlijk doe ik dat nu ook al wel een beetje, voor die beginfase. En dat heeft mij sowieso een heel breed perspectief gegeven.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En heb je niet ook vaak wel het idee gehad dat je onbegrepen was of dat je afscheid had moeten nemen van bepaalde mensen in je omgeving, omdat jij ja toch voor jouw leeftijd met andere dingen bezig was?
Ja, ik heb wel eens te horen gekregen van iemand die zei, Jasper, ja, jij doet altijd alles anders, weet je wel, een beetje op echt met een negatieve toon. Maar daar heb ik eigenlijk nooit zo heel veel aandacht aan besteed. En ik wist wat ik deed, dat ik daar zelf voldoening uit haalde en dat ik daarin wilde groeien. Dat was voor mij genoeg om dat vol te houden en dan hoefde ik niet per se aandacht te besteden aan men die daar anders over dacht.
Ja, nee, dat is natuurlijk ook helemaal prima. Niet iedereen is daarmee bezig of staat daarvoor voor open.
Zo is het.
Maar dus niet bij de Albert Heijn op je 15e?
Nee, en
wat dan wel?
Ik heb via mijn vader iemand leren kennen waarvan ik eigenlijk niet zo goed wist wat hij precies deed in het begin. Dat was Gerard Duursma.
Ja.
Die heb jij natuurlijk ook een keer gesproken. En toen ik hem leerde kennen, dacht ik, wat doe jij eigenlijk voor werk? Maar ik zag dat hij reed in een mooie auto, had een prachtig huis, was ik een keer geweest. Een appartement, maar heel mooi ingericht met allerlei tech en dat soort dingen. En daar was hij heel erg van, een beetje de trendwatching en bezig zijn met de nieuwste ontwikkelingen bij Apple. En hij stond dan altijd in de rij voor de nieuwste iPhone. Zo'n persoon was dat. Ja, ik vond dat super. Het was ook een super enthousiaste vent. Dus ik vond dat super inspirerend. En ik dacht, goh, misschien kan ik wel iets voor hem doen. Zonder überhaupt een idee wat het dan precies was. En toen zijn we een keer, ik met mijn vader en met Gerard, naar Barcelona geweest een weekendje. Naar een concert van de Red Hot Chili Peppers.
Ja.
Dus dat was ook super leuk. Dus dan waren we een weekend met z'n drieën. Toen hem echt leren kennen. En daarna had ik hem op Snapchat een bericht gestuurd van, yo Gerard, het lijkt me echt heel leuk om voor jou te werken. Dus kunnen we daar een keer over praten? En toen werd hij eigenlijk gelijk heel enthousiast.
Ja.
En toen zei hij van, je bent jong en je bent opgegroeid met social media. Ik heb veel bedrijven, klanten die bezig willen met zich digitaal presenteren aan de wereld, zeg maar. Jij begrijpt de ongeschreven regels van social media, omdat je ermee bent opgegroeid. Dus daar zie ik wel een invulling. En toen ben ik eerst begonnen met een beetje een Instagram speelaccountje. Wat een beetje ging over zijn lifestyle. En hij reed dan in een BMW, in een M-serie. Dus ik had een accountje gemaakt over M-serie BMW's. Nou, en dan een beetje leren hoe je dat dan wat commerciëler kunt gaan gebruiken. En toen op een gegeven moment ook bij klanten van hem terechtgekomen als de persoon die de social media deed, zeg maar.
Super nice. Ja, ja. Zo is dat. Ik heb hem inderdaad één keer ontmoet en ook al wat keren online gesproken. Het is echt inderdaad een bijzondere kerel. Heel charismatisch en enthousiast.
Ja,
ook anders dan anders, zeg maar.
Ja, ja, en die heeft inderdaad ook wel veel bijgedragen aan mijn mentale ontwikkeling in de zin van ondernemerschap en vrijer denken en misschien buiten school omdenken en dat soort zaken.
Ja,
ja.
Dus hem zie je ook wel als naast het rolmodel van je ouders, maar zie je hem zeker als een mentor in je leven?
Ja, nee, absoluut, absoluut.
Als we het toch over mentoren hebben, heb je verder nog andere mentoren?
Ja, nou dat is wel leuk. Ik zie Gerard als een mentor inderdaad meer op het mentale vlakje, het vrije denken.
Ja.
Alleen wat ik ook zei, hij is heel erg geïnteresseerd in tech en dergelijke. Dus hij doet ook veel, best wel grote investeringen in een nieuwe computer. En dat zou ik niet zeggen per se de financieel slimste investeringen, zeg maar. En ik heb een mentor op het gebied van vastgoed in de UK. Die juist wel heel erg van dat geldbewuste is, zeg maar. Dus daar leer ik ook ontzettend veel van, ja.
Ja, dus jij zoekt wel eigenlijk ook, of komen die eigenlijk op je pad? Of ga je daar meer bewust naar op zoek als je denkt van, nou, hier mis ik een bepaalde kennis, hier ga ik een mentor voor zoeken?
Ja, ik denk wel dat op mijn pad komen een betere beschrijving is. Dus ik heb Gerard leren kennen toen ik op zoek was naar werk, zeg maar. En toen toen heb ik dus bij hem, bij een aantal klanten van hem, social media kanalen gerund. Toen ben ik uiteindelijk bij Great Property Experience terechtgekomen. Het kan ook best zijn dat mensen mij daar wel eens hebben gezien of mij daarvan kennen. Daar deed ik dat ook. Was ik content manager, dus deed ik social media, ook podcast en al dat soort dingen. En toen leerde ik dus natuurlijk eigenlijk de hele wereld van vastgoed en investeren in vastgoed en de mindset die daarbij komt kennen. Ja, en ik was natuurlijk een ambitieuze gast van een jaar of 18, 19 die dacht van, ja, dit wil ik ook. Hier wil ik ook mee bezig. En toen ben ik dus heel erg op zoek gegaan naar wat zijn nou in mijn startpositie, manieren om wel al met vastgoed, waarvan veel mensen denken dat je veel geld moet hebben en veel verstand van moet hebben, om daar wel mee te kunnen beginnen. En als je op een gegeven moment elke dag in die mindset zit van alles is mogelijk, dan zie je ook 7 verschillende dingen die je kan gaan doen. En toen uiteindelijk werd er 1 ding verteld op het podium bij een evenement van Great, waar ik dus zelf ook aanwezig was om de content te schieten. Dat klikte bij mij heel erg. Dat ik dacht, hey, dit is leuk, dit is ondernemend. Past bij mij en het past ook bij mijn startpositie. En daar kunnen we het straks wel even over hebben. Ja. En toen ben ik naar die mensen toegegaan die dat vertelden. En die zeiden, ja, wij hebben dat weer van iemand anders geleerd. Die is net iets ouder dan jij. Die was 3-4 jaar ouder. Dus hier heb je zijn LinkedIn. Stuur maar een berichtje. En zo heb ik hem een bericht gestuurd. Hebben uiteindelijk een keer koffie met elkaar gedronken. En toen heb ik hem gevraagd of hij dat aan mij wilde leren.
Ja. En zo geschieden.
En zo geschieden, inderdaad.
En ondertussen heb je een aantal van die rent-to-rent panden in Engeland.
Ja, dat gaat dus inderdaad over het huren om weer door te verhuren principe, zeg maar. En dan in de UK, inderdaad. Ja, ja.
En waarom is dat zo interessant voor jongeren van jouw leeftijd of mensen die wat minder startkapitaal hebben? Voor degenen die echt een beetje nieuw zijn in de vastgoedwereld?
Ja, nou, het is sowieso het startbedrag is veel lager. Dan dat je zou nodig hebben. Stel dat je gewoon een pand in Nederland zou willen kopen. Hè, dus denk aan, ik zeg altijd dat je denk ik voor 1 deal zo'n 15.000 euro gereserveerd moet hebben om te kunnen starten daarmee.
Ja.
In Nederland, als je een pand wil kopen en je wilt het met een hypotheek doen en je bent 20 of 19 en je zit nog op school of dergelijke, ja, een hypotheek krijgen is dan ook eigenlijk niet te doen. Hè, dus dat zijn dat was voor mij al helemaal niet een optie. Nou, dan zou je nog deals kunnen gaan vinden en die verkopen. Alleen, ik was eigenlijk wel heel hard aan het werk met social media.
Had je niet dan de tijd voor?
Je zou kunnen zeggen dat moet je ervoor maken. Alleen, dat heb ik bewust voor gekozen om dat niet te doen. En dit was voor mij, dit was ook heel, heel erg hands-off. Omdat het in de UK is. Nou ja, daar woon ik niet. Ben ook niet dagelijks in de buurt. Dus dan moet er iemand op zitten die het voor mij regelt, waar ik die persoon of dat bedrijf natuurlijk voor betaal.
Ja.
En dan wordt het ook echt passief.
Ja.
En dat klonk mij dus als heel goed in de oren. In het begin is het heel erg ondernemend.
Ja.
Maar op een gegeven moment, als je zo'n deal hebt aangenomen, dan wordt het wel passief. En dan kun je dus in Nederland focussen op je eigen bedrijf, terwijl die deals zeg maar dan in de achtergrond lopen.
Ja.
Dus ja, het is een beetje een combinatie van het veel lagere startbedrag en het passieve factor.
Ja, want dit kan je eigenlijk maar op 1 manier doen en dat is passief. Dat is natuurlijk wel fijn.
Je kan niet
in de verleiding komen om overal voor op het vliegtuig of op de boot te stappen.
Kijk, het is in de rent-to-rent-methode is het management ervan best wel actief. Hè, vergeleken met een huis kopen en verhuren aan een huurder die er misschien een aantal jaren in zit. Hè, je kan soms in een week wel 3 wisselingen hebben. Dus het management daarvan is vrij actief. Dus ja, je kan er wel actief in bezig zijn, maar dan moet je je eigen managementbedrijf in de UK gaan beginnen. En die zijn er al. Dus hè, daar hebben we het dan aan uitbesteed.
Ja, precies.
Ja.
En hoe loopt dat tot nu toe? Want wanneer had je de eerste? Je hebt er nu dus dan 4. Is het een beetje volgens verwachting?
In het begin wel. Wij hanteerden altijd, we vonden het heel belangrijk als we keken naar deals. En we zeg ik dan, ik dus samen met mijn vastgoedmentor en wat ik daarvan leerde. Als we keken naar deals, dat we altijd wel een 2-poot hadden aan bezetting. Dus met rent-to-rent denk je vaak aan, hey, je zet een pand op Airbnb, dus er komen toeristen. Maar in de UK is de forenstijd heel erg groot. De reistijd naar werk is gemiddeld 1 uur tot 1,5. En als jij een aannemer bent en je hebt in de stad ergens een project die een aantal weken tot een aantal maanden eventueel duurt en je moet elke dag met je busje vol spullen heen en weer rijden.
Ja.
Het is niet ideaal. Nee. Zeker niet efficiënt. Dus die zijn dan op zoek, zeg maar, naar huisvesting dichtbij hun project. En hotels zijn te duur. En ja, om een jaarcontract aan te gaan voor een huurhuis is misschien ook wel een grote commitment waarvan je niet zeker weet. Ja, vaak zijn de projecten dan misschien 3 maanden, 2 maanden, een paar weken. Dus dat is dan ook geen optie. Dus die zijn dan heel erg op zoek naar die korte termijn verhuur panden. Dus wij zorgden er altijd voor dat als je een deal, dat je altijd die tweeslag kon maken tussen en de key workers, zoals dat dan heet. Dus de mensen die, de contractors en dergelijke, die dus voor projecten zo'n soort verblijf zoeken.
Ja.
En ook het toerisme. En vaak was het dan zo een beetje maandag tot vrijdag de harde werkers en dan in het weekend de toeristen.
Dus eigenlijk dan met hetzelfde pand op dezelfde locatie dat je verschillende doelgroepen kan bedienen.
Ja, en het idee daarachter is de consistente verhuur. En dan krijg je natuurlijk corona. En dan valt het toerisme volledig weg. In UK was het een harde lockdown. En dan ben je niet volledig van je inkomsten in één keer af. Hè. Je moet natuurlijk wel maandelijks gewoon de huur betalen. Hè, want je hebt ook een contract met de eigenaar van het pand.
Van je uitgaven bedoel je?
Ja. Dus je wil wel dat je uitgaven minimaal gedekt worden elke maand.
Ja, dat is wel voor een investering wel zo leuk.
Ja, dus vandaar dat we altijd wel die twee poot hadden, zeg maar. En hoe is dat gegaan in het begin? Goed. De eerste nam ik aan rond zomer vorig jaar. Toen ben ik samen met mijn mentor, heb ik er nog drie appartementen in hetzelfde appartementencomplex aangenomen. Dus daar deden we samen alles 50-50. En de eerste was een pand. Echt een volledig huis met drie slaapkamers. Dat was dan zomer. Dus dat, in de zomer was er weinig aan lockdowns en veel toerisme. En dus dat begon heel goed. En toen kwam op een gegeven moment de winter van afgelopen jaar. Dat UK echt harde lockdowns, echt harde maatregelen had. Dus de toerisme viel sowieso weg. En dan krijg je een beetje een verschuiving in vraag en aanbod.
Ja.
Waardoor we hadden wel bezetting. Alleen onze prijs per nacht werd een stuk lager en de bezetting werd ook gewoon lager. Ja, en dan ga je op een gegeven moment wel merken van oké, het is dus wel anders dan een huis kopen en verhuren, in de zin van dat je gewoon maandelijks je huur krijgt en verder niet te veel over hoeft na te denken. Het was nu wel eens het geval dat ik ook moest bijleggen, omdat de maandelijkse opbrengsten die we hadden niet opwogen tegen de maandelijkse uitgaven.
Hmm.
En ja, dat is dan, ja, ik weet niet of je bekend bent met een Black Swan event.
Ja.
Zo zou je het wel een beetje kunnen noemen.
Maar voor de luisteraar die dat niet is, wat is een Black Swan event?
Een Black Swan event is een evenement waar je, zeg maar, totaal niet op voorbereid bent, waar je niet van kunt bedenken dat het gaat gebeuren.
Nee.
Dus ja, zo'n totale lockdown, daar ben je van tevoren. En mijn vastgoedmentor had dat natuurlijk ook nog nooit meegemaakt.
Nee.
He, dus die kon mij ook niet leren hoe ik daar dan mee om moest gaan. Dus
dat zijn, om een ander voorbeeld te geven. Zoals laatst dat Facebook, WhatsApp er helemaal uit lag.
Ja.
Dan was het nu maar voor 6 uur of zo. Maar ja. Zoiets kan je ook als een onverwacht evenement, wat eigenlijk niet vaak of niet vaker is voorgekomen, maar wat wel een hele grote impact kan hebben.
Ja, en dat heeft dus echt wel ook impact gehad op die business. Waar eerst die bankrekening van het bedrijf wat ik dan daar heb zag groeien, dat ging je opeens afnemen.
Ja, je zet daar een limited op.
Ja, je doet het
Engeland.
Wel vanuit een bedrijf, inderdaad.
De Engelse bankrekening.
En die groeide eerst en toen ging hij opeens inkrimpen.
Maar is dat ook de reden dat je nu op nog maar tussen aanhalingstekens 4...
Het was meer, en dat is wel waard om even uit te leggen. Dus toen ik op mijn 16e wat meer leerde over geld aan het werk zetten van mijn ouders, ben ik ook begonnen met maandelijks inleggen. Dat was toen nog in een beleggingsfonds. Later leerde ik dat je met transactiekosten veel beter in een exchange traded fund kunt zitten. Maar goed, dat was toen.
ETF's, ja.
Toen ben ik €200 per maand gaan inleggen daarin. Omdat ik dus werkte als social media voor commercieel gebruik bij klanten. En ik verdiende zo'n €12,50 per uur toen. Op 16-jarige leeftijd is dat natuurlijk...
Op je 16e belegde jij al... Ja. €200 in de maand in ETF's.
Want ik verdiende ongeveer €600. En ik had natuurlijk amper kosten. Behalve af en toe de McDonald's.
Maar dan
zeg
nog
maar.
Moet je wel op die leeftijd discipline hebben om van €600 33% te gaan beleggen in ETF's elke maand.
Ja, en dat was denk ik ook wel het enthousiasme van mijn ouders. Die mij daar ook wel tot heeft overgehaald.
Ja.
Ja. Dus toen ben ik daarmee begonnen. En toen ik op een gegeven moment dus op het punt stond om deze eerste deal aan te nemen, toen had ik in totaal zo'n €5,000 in zo'n beleggingsfonds zitten met nog eens dus €1,000 winst op dat moment. Dus 20%. Dat heb ik toen verkocht. En toen had ik dus daar €6,000. En ik had nog gewoon een deel op mijn spaarrekening. Waardoor ik in mijn eerste deal, die toen zo'n 12.000 euro aan mij heeft gekost. Die kon ik daar weer mee betalen, zeg maar. Met dat ik op mijn 16e daarmee was begonnen. Dus daar kon ik toen mijn eerste deal mee aannemen. Dus dat was volledig met eigen geld. Toen ben ik dus samen met mijn vastgoedmentor Max... hebben we die drie andere appartementen zijn dat dan aangenomen. Daarvoor heb ik wel geld geleend. Omdat ik dat bedrag wat ik daaraan moest betalen... dat was geloof ik €15.000... En had ik niet het volledige bedrag op mijn bankrekening staan. Dus ik zou het ook niet zelf kunnen betalen. En ik zag ook in dat je met OPM, Other People's Money, ook leuke dingen kunt doen, zeg maar. Dat het niet altijd een slecht idee is om geld te lenen. Dus toen heb ik dat ook gedaan voor die ervaring.
Wanneer heb je dat inzicht gekregen? Of is dat iets wat je ook van je ouders dan hebt...
Ja, en ook heel veel boeken lezen en filmpjes kijken op die leeftijd. Daar ben ik wel veel bezig geweest met inderdaad hefbomen. Ook omdat mijn vader dat mij altijd wou uitleggen hoe dat nou precies werkt. Omdat hij het ook zo bijzonder vond, zeg maar.
Ja.
En toen heb ik daarna bewust gekozen van oké, ik zou 10 deals kunnen aannemen met allemaal geleend geld. Omdat ik zie dat de deals goed lopen. En ik dan ook gebruik maak van dus het geld van andere mensen. En niet eens mijn eigen geld aan het werk zet. Dus het geld van andere mensen voor mij aan het werk zet.
Ja.
Maar ik wil ook wel stevig op beide benen kunnen staan. En dat bleek achteraf ook een goede keuze te zijn geweest. Want toen dus corona en lockdowns kwamen en ik eventueel soms zelfs geld moest bijleggen. Ja,
kan je nou blij zijn dat het maar 4 panden zijn, ja, en niet 40.
Nee, en dat ik bij mijn geldschieters had moeten aankloppen van jullie moeten bijleggen. En dat dan ook had moeten uitleggen. Ja, daar zou ik me ook niet prettig bij voelen. Dus toen heb ik er bewust voor gekozen. Ik wil eerst meer eigen kapitaal gaan opbouwen. Zodat ik dan in een stevige positie sta om weer nieuwe deals aan te nemen.
Wie waren jouw geldschieters dan en hoe heb je die gevonden? Want ik merk toch vaak bij mensen die weten dan wel van het bestaan van Other People's Money en hoe interessant het kan zijn. Ja. Maar die vinden dat toch een stap. Die vinden dat toch moeilijk om hoe heb jij dat aangepakt?
Nou ja, het is natuurlijk bij rent-to-rent is die investering een stuk lager dan als je een pand koopt in Nederland of een appartement van 2 ton. Het ging hier om €10.000, zeg maar.
Maar er is ook minder zekerheid natuurlijk wat jij kan geven aan de investeerder.
Ja, absoluut.
Je kan geen eerste hypotheekrecht absoluut. Of zo pand geven, want het is niet van jou.
Nee, dat klopt. Voor die investering die ik toen voor die 3 deals deed, dat heb ik bij mijn ouders kunnen lenen.
Mm-hmm.
Dus wat dat betreft is dat natuurlijk een gift voor mij dat kan.
Ja.
Maar was het niet bij mijn ouders geweest, dan had ik wel andere mensen in mijn netwerk gehad, zoals bijvoorbeeld een Gerard, die ik had kunnen vragen van had ik de spreadsheets kunnen laten zien en zeggen van ik heb €10.000 hiervoor nodig en dan heb je het in een jaar terug. Dat was zeg maar het idee. En zo kan ik nu nog steeds mensen benaderen om dat te doen.
Ja, ik geloof daar ook wel in, dat jij in staat bent om dat aan iemand te verkopen op basis van... Ja, zo moet je het ook zien, denk ik. Je moet het presenteren als een unieke kans, een mogelijkheid voor iemand om rendement te maken. En niet alsof jij een of andere bedelaar bent die geld komt halen.
En het is toch wel een manier die weinig mensen kennen en waar je ook echt wel goed moet weten wat je doet. Alleen dan is het is wel een beetje vastgoed on steroids, zeg maar, wat je doet. Omdat je praat wel over rendement in percentage van in principe boven de 100%. Ja, ik ken niet iemand die dat hier met een pand kopen en verhuren doet in Nederland. Zou ook gek zijn, want dan zou je 2 ton aan huur vragen in een jaar. Dat doe je ook niet.
Nee.
Dus als je dat begrijpt en je kunt dat uitleggen aan iemand, en die heeft er zelf minder verstand van hoe die zijn geld aan het werk kan zetten. Ja, dan creëer je gewoon een win-win natuurlijk. En eigenlijk een win-win-win. Omdat je ook nog met de eigenaar van het pand dat je gaat huren gewoon een jaarcontract afspreekt waarbij je gewoon de vaste huurprijs betaalt. En ook nog eens de kleine werkzaamheden op je neemt. Zoals als er een kraan kapot is of zo. Dus de vastgoedeigenaar is ook tevreden.
En een win voor jouw mentor en alle andere mensen die werken rondom dat project. En een win voor de huurders die daar gebruik van maken. De hele wereld wordt er beter en mooier
precies.
Van. Nee, maar ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die dat wel echt tof vinden om te kunnen zeggen dat ze investeren in Engeland en rent-to-rent hebben. Maar die zoiets hebben van maar ik heb geen idee waar ik moet beginnen. En ik ken geen Max als mentor en ik heb daar helemaal geen tijd voor of geen zin in.
Nee.
En voor hun is dat dan natuurlijk een mooie manier.
Ja, absoluut.
ETF's dus. Vastgoed, zijn er nog andere dingen waar je verder nog in belegt?
Nee, niet actief. Dus ik kijk wel eens wat naar crypto's, meer omdat ik het interessant vind. Ik heb volgens mij nog ergens $400 in Ethereum zitten. Maar daar ben ik niet actief mee bezig. En andere asset classes ook niet. Ik vind ook dat ik op dit moment nog te klein ben om me daar druk om te maken, zeg maar.
Je hebt zoiets van, ik wil mijn eerste focussen. Ja. Spreiden is wel goed, maar er moet wel wat zijn om te spreiden. Of?
Nou ja, je hoort natuurlijk heel vaak inderdaad van spreiding is belangrijk. Ik heb zelf ook een keer zo'n discussie met iemand gehad waarbij ik uitlegde wat ik deed met rent-to-rent. En dat hij zei, oké, maar dan heb ik nu dus €15.000 en dan doe ik dat en dan heb ik totaal geen spreiding. En ik snap dat argument op zich wel, maar ik vind spreiding op dat punt gewoon nog niet belangrijk genoeg. Je kunt beter dan in mijn visie, hè, je hebt het vaak over je eieren over meerdere mandjes verdelen.
Ja.
Als je op dit punt staat, geloof ik erin dat je het beste je eitjes allemaal in hetzelfde mandje kunt hebben. En daar heel goed op letten, heel goed weten wat je doet. En daarmee laten groeien. En dan op een gegeven moment, als je er klaar voor bent. En ik zou je niet een bedrag kunnen geven, maar ik zou voor mezelf op een gegeven moment wel dat punt bereiken dat ik denk, oké, nu lijkt het me verstandig om, hè, als hedge heet dat dan, bijvoorbeeld tegen de euro, Bitcoin, een deel van mijn vermogen in Bitcoin te stoppen of zo.
Ja.
Dus ik zou niet kijken. Dat hoor ik heel veel ook op social media en dergelijke van mensen die veel vertellen over geld. Spreiden is belangrijk. Maar als jij €1000 hebt om te gaan investeren, dan zou ik niet zeggen dat je €100 in goud en €100 in crypto en zeg maar om maar te spreiden.
Nee, want het spreiden is belangrijk en dat lijkt inderdaad dan veiliger. En het is inderdaad een rare tijd en niemand weet wat er gaat gebeuren. Maar het is niet alleen dat je je geld aan het spreiden bent. Je bent vooral ook je aandacht, je focus aan het spreiden. En er is een kans dat je daardoor van alles een beetje half gaat doen.
Ja, nou ja, en je hebt natuurlijk, wat ook heel bekend is meer risico, meer rendement. Daar praten ze vaak over. Alleen ik weet ook, zie ook dat er een aantal zeg maar soort loopholes in zijn. Als jij een pand koopt met other people's money, dan kun je ook best wel veel zekerheid hebben, terwijl je tegelijkertijd ook een heel goed rendement kunt hebben.
Ja.
En zo zie ik rent-to-rent ook wel. Minder zekerheid dan als je een pand koopt en vast verhuurt. Maar ik zie het wel als een manier waarbij je heel, heel berekend kunt beslissen of je iets wil doen, maar wel een heel hoog rendement kunt behalen.
Ja. Hey, maar wat ik wel interessant vind is dat jij op jouw leeftijd, meestal zie je dan als jongeren bezig zijn met beleggen, dat vooral met crypto is of zelfs met mining of NFT's op dit moment is natuurlijk ook helemaal hot and happening.
Ja.
Terwijl jij dan sinds je 16e al in de ETF zit en nu ook een vastgoedbaas.
Ja, en dat is denk ik ook gewoon omgeving. Dus van thuis uit, van waar ik meer dan een jaar heb gewerkt, was dat het gesprek van de dag. Dus dan
waar je mee omgaat, word je toch mee besmet.
Dat blijkt. Dat blijkt.
Positieve zin in dit geval.
Ja, absoluut. Ja.
Wat is jouw boodschap voor, want jij bent dan redelijk jong. Dat is een bevestiging voor mij weer dat leeftijd heel erg relatief is en eigenlijk niks zegt. Want ik merk dat ik het ook doe. Je bent pas 20 en je staat al hier. Dan ga je toch aan die leeftijd hangen. Maar wat ik wil zeggen is, mensen gebruiken wel vaak, of ik ben ergens te jong voor, of ik ben ergens te oud voor, ik ben te laat, het heeft geen zin meer. Of kortom, mensen zoeken altijd wel excuses om het niet te doen en niet te gaan beleggen. Wat zou jouw boodschap zijn voor die mensen?
Nou ja, ik heb het inderdaad ook best wel vaak gehoord dat mensen zeggen, wow, wat goed van je bent nog zo jong.
Ik zou willen dat ik op die leeftijd
precies
begonnen was.
Precies, ja. Ik begrijp dat mensen dat zeggen. Het is gewoon meer bij mij ontstaan vanuit het feit dat ik dus er zo erg mee omringd werd al op die leeftijd en me zo er interesseerde dat ik zoveel YouTube-filmpjes ging kijken over geld investeren en boeken lezen, dat het voor mij niet meer dan logisch is dat ik op deze leeftijd nu ook in Engeland in vastgoed investeer en voor mij was dat 16. En als je nou 65 bent en er als je 65 bent en je komt erachter dat je meer kan doen dan een 9-tot-5 baan en paycheck to paycheck leven, dan heb je zo'nzelfde proces van leren die je gewoon doorgaat. En op een gegeven moment ga je kleine stappen zetten. En als je dan misschien 70 bent, sta je ook op een hele andere positie. Maar ja, wat zegt de leeftijd dan? Dat maakt toch niks uit. Dus ook al ben je 70 of ben je 12, je zult waarschijnlijk allemaal door hetzelfde proces moeten gaan. En als je ouder bent, heb je meer ervaring, kun je misschien sneller leren. Misschien is het wel als je jonger bent, ben je dynamischer, kun je sneller leren. Uiteindelijk moet je allemaal een leerproces doorgaan en ervaring opdoen om op een bepaald punt te komen. Dus dan is leeftijd volgens mij irrelevant.
Nee. En mensen die dan zeggen van ik ben te oud, het heeft geen zin meer.
Nou, onzin.
Ja. Ja, wie weet word je wel 100.
Ja, we weten het niet.
Toch in ieder geval wel beter pensioen dan... Ja. En het is ook niet alleen het geld natuurlijk. Hè? Ik bedoel, je kan het ook zien als natuurlijk het leerproces en gewoon daar maak er een hobby van.
Ja.
Of,
nou ja, en zeker als je kinderen hebt. Dat heb ik natuurlijk zelf ook ervaren. Stel dat je nu wel rond de 70 bent. Als jij dit leerproces doorgaat en dat ook door kan geven aan je kinderen. Ja, dan kun je je kinderen een heel ander leven geven. Misschien wel door de kennis die je zelf in een paar jaar kan opdoen.
Ja.
Schiet je jezelf ontzettend in de voet als je zegt dat je te oud bent. Want waarom zou je het niet willen doorgeven?
Ja, en niet alleen inderdaad, je kan dan financieel gezien kan je wat doorgeven met de erfenis. Je kan kennis doorgeven, maar ik denk ook vooral, dat is toch vaak, denk ik, een belangrijke rol van de ouders. Is dat je een goed voorbeeld bent en dat je een inspiratie bent. Dus wat dat betreft is het toch een beetje, nou, dat zie je zelf ook, van monkey see, monkey do.
Zo werkt
het wel.
Ja, ja. Nee, inderdaad.
Hey, je hebt nog twee zussen, zei je?
Ja.
Hoe gaan die?
Ja, dat is ook wel...
Zijn die daar ook mee bezig?
Ja, die hebben dezelfde ouders. Dus die krijgen ook dat soort dingen mee.
Misschien zijn ze wel eigenwijze pubers geweest. Nou, dan het is juist wel, de andere kant op.
En mijn zus is wel... ik heb zelf een jaartje een volgopleiding gedaan na mijn gymnasium. En toen ben ik daarmee gestopt. Mijn zus heeft wel een hbo-opleiding afgerond. En die is wel heel erg van het... 9 tot 5 werken. En dan ook helemaal niet meer bezig zijn met werk. En gewoon even... op zaterdag naar de markt gaan en dat soort dingen. Ben ik best wel een beetje jaloers op dat ze dat kan, want ik zit meer in die ondernemen. En zoals jij ook wel weet, het ondernemerschap is gewoon een levensstijl. Het gaat eigenlijk altijd door. Dus daar zat zij in eerste instantie wel heel erg in. Alleen mijn vader heeft daar wel een beetje meer meegetrokken om wat meer bezig te zijn met geld aan het werk zetten. Ik heb dus van mijn vastgoedmentor heel veel geleerd. En toen zei mijn vader, hey, dit vind ik ook wel interessant. Dus toen heb ik mijn vader en mijn vastgoedmentor elkaar laten leren kennen.
Ja.
En die hadden een kennismakinggesprek op een gegeven moment. En toen zei mijn vader tegen mijn zus, ja, je moet ook bij zijn. En toen had ze eerst zoiets van, nou, ik weet het niet. En uiteindelijk zat ze er wel bij. En ondertussen heeft mijn zus ook een rent-to-rent unit in dezelfde stad als waar ik zit. Werkt zij heel nauw samen met mijn vastgoedmentor. Veel nauwer dan dat ik het doe. Omdat zij een hotelschoolopleiding heeft gedaan. En mijn mentor momenteel bezig is met hotels. Dus die link is heel mooi gelegd. Dus zij werkt nu als hotelconsultant voor hem. Dus dat is best wel een interessante ontwikkeling geweest.
Mooi om te zien hoe dat dan gaat.
Ja, ja.
En de andere?
Ja, mijn zusje die zit nu in VWO 6. Die is met mijn ouders meegegaan naar Bonaire vorig jaar. Dus die is daar in ieder geval zeker wat levenservaring aan het opdoen. Ja. Die is er wel mee bezig. Ze investeert zelf nog niet actief. Maar ze is wel ook heel erg bezig met haar eigen gedachtegangen. Ze heeft ook wel eens tegen mij gezegd van... Goh, ik twijfel wel heel erg over studeren. Omdat ik jou... omdat ze mij heel veel hoort over school praten. En over hoe het ook anders kan. En over hoe je studie niet altijd de juiste optie is. Toen had ik een keer een heel leuk gesprek met haar daarover. Dat ze zei van... Ja, ik twijfelde een beetje of ik het wel moet doen of niet. Toen zei ik, maar wat wil je? Waar wil je graag naartoe? Wat wil je doen? Wat lijkt je leuk om te doen over 10, 15 jaar? Nou, toen vertelde ze dat ze op dat moment, ik weet niet of dat nu nog zo is, maar op dat moment veel interesse had in neurowetenschappen. En daar las ze ook wel wat over in neurowetenschappen voor dummies en dat soort boeken. Dat vond ze heel interessant. En dat ze dat in een ziekenhuis wel zou willen doen. Ik zei, ja, dan heb je een opleiding nodig. En dan is het geen probleem, want dan heb je ook een doel. Dan weet je waar je opleiding voor doet.
Ja.
En dan kun je dat ook met plezier doen. En dan kun je daarnaast altijd tijd maken voor eventueel investeren of ondernemen of wat dan ook.
Ja.
Dus
inderdaad bepaalde beroepen waar je gewoon een opleiding voor moet hebben.
En dat is ook geen probleem.
Dan kan je het niet doen.
Ja, dat is
maar jij zegt wel van, als je bijvoorbeeld ondernemer wil worden, dan hoef je niet per se daar, dan leer je heel veel ook in de praktijk.
Nou, dat is in principe een concreet voorbeeld. Wat ik veel met mijn huidige vrienden heb, want ja, de meeste van mijn vrienden studeren wel. is dat, dat ik heb niks op tegen om te gaan studeren. Want ik denk dat je er ontzettend veel uit kunt halen. Ik heb er wel wat op tegen als je gaat studeren zonder doel. Dus ik geloof erin dat de meeste mensen die iets gaan studeren en dan na een half jaar merken, dit is niks voor mij.
Nee.
Dat je die tijd had je ook wel anders kunnen gebruiken als je vooraf al dacht van oké, ik wil deze studie doen. Waarom wil ik deze studie doen? Wil ik wat voor soort beroep zou ik later willen hebben? Hoe wil ik mijn tijd opvullen? Wat vind ik leuk? En als je dan met een doel, zoals dus in het geval van mijn zusje, aan zo'n opleiding begint, dan geloof ik erin dat je intrinsieke motivatie heel hoog zit. En dat je ook altijd ook op moeilijkere momenten gewoon die horizon voor je hebt. En dus echt het maximale eruit haalt, zeg maar.
Dus dan is het natuurlijk een ander verhaal. Maar er zijn ook heel veel mensen die gaan inderdaad gewoon studeren om het studeren, om dat papiertje te halen, of omdat het van ouders verwacht wordt.
En ik respecteer alle keuzes. En ik denk dat je sowieso iets leert van de keuze maken om wel te studeren. Alleen af en toe denk ik dat het, voor sommige mensen is het zonde van de tijd om iets te doen waar ze niks mee gaan doen, zeg maar.
En tijd is?
Tijd is geld. En tijd is
schaars. Het
kostbaarste wat er is.
Beseft iedereen dat ook echt?
Weet ik niet, dat weet ik niet. Maar goed, kijk, ik krijg het vaak
soms
te horen.
Als je soms kijkt hoe mensen met hun tijd omgaan, hè, het scrollen op social media, het Netflixen, denk je dan bij jezelf van, zo zonde?
Dat is een hele goede vraag. Nee, eigenlijk niet. Het is goed om je er bewust van te zijn dat het morgen over kan zijn. Alleen ik geloof er ook wel in, en daar ben ik zelf ook wel misschien wel een beetje slachtoffer van geweest, dat als jij constant najaagt dat je herinneringen wil maken en dat elke minuut telt, en ik denk dat je daar niet gelukkig van wordt.
En dat je dan heel gehaast aan het leven bent?
Of? Nou ja, als je altijd op zoek bent naar iets in de toekomst. Dus hè, op het moment dat ik, er zijn allemaal dingen die ik zou willen doen. Golfsurfen in Australië of allemaal van dat soort dingen die ik heel graag zou willen doen.
Ja.
Maar als ik altijd bezig ben met, ik moet dat doen, want misschien word ik morgen wel overreden en dan ben ik er niet meer en dan heb ik het niet gedaan.
Ja.
Dan ben je altijd iets in de toekomst aan het najagen. En ik geloof niet dat je daar gelukkig van wordt. Dan kun je ook niet genieten van, stel dat ik dan aan het golfsurfen ben in Australië, dan heb ik alweer mijn mind op andere dingen gezet. En dan ben ik daar en lig ik in het water en dan denk ik alleen maar aan die andere dingen die ik hierna ga doen. Dan kan ik er ook niet van genieten.
Nee.
Dus dat scroll op Instagram.
Ik vind dat zelf best wel lastig. Want het enige waar je invloed op hebt is het hier en nu.
Ja.
Dat gesprek wat wij nu op dit moment hebben. Maar ik weet zeker dat, als ik voor mezelf spreek, dat je ook wel aan het nadenken bent van, dit moet ik misschien nog verder doen vandaag of morgen. Er zijn altijd gedachten in je achterhoofd.
Ja.
Dat is wel heel erg lastig ook, toch? Om in het hier en nu te zijn.
Ja, nee, dat is wel leren. En dat is wel, dat is dus grappig. Ik heb een boekje meegenomen, dat is deze.
Ja.
Van Alan Watts. Ik twijfelde nog even of ik hem hier bij de opname al moest hebben, maar nu we het er toch over hebben, is dat denk ik heel erg leuk. Alan Watts is een oud Engelse filosoof.
Ja.
Die,
de titel is voor de luisteraars?
The Wisdom of Insecurity. Hij is er ook wel in het Nederlands. Gewoon op bol.com. Ik heb hem in het Engels, omdat ik dan vond dat ik wat meer puur de boodschap van de schrijver kon overnemen, zeg maar.
Ja.
Hij is ook leermeester van onder andere van Michael Pilarczyk, die velen van de luisteraars wel zullen kennen.
Ja.
En het boek gaat over meerdere onderwerpen, maar ook over dit, over een beetje het leven in het nu. En daarom heb ik ook die visie van wat ik net vertelde over, als je constant bezig bent met de toekomst, dan kun je niet genieten van het nu. Hij zegt heel erg, het feit dat wij als mens heel bewust zijn, is een blessing en een curse, zeg maar. Dus wij kunnen heel veel nadenken. Daar hebben we gigantisch veel dingen mee bereikt.
Ja.
Dat we kunnen rekenen. Ik bedoel, onze hele samenleving is daarop gebouwd. Dat wij een bewustzijn hebben en kunnen nadenken, in de toekomst kunnen kijken en in het verleden. Maar het is ook dat je, als er in de nabije toekomst geen leuke dingen op de planning staan, dat je je misschien wel ongelukkig voelt. En als je kijkt naar een dier, een dier die eet omdat hij zin heeft om te eten en verder gebeurt er niks. En dat is daar, dieren hebben geen samenlevingen gebouwd. Dat is ook weer waar. Maar toch hebben ze wel die innerlijke, zeg maar, hoe moet je zeggen, de innerlijke rust En die leven in het moment.
Ja.
Die zijn echt in het moment. Dus als je daar... het is heel menselijk dat je heel veel gaat nadenken. Maar ik denk wel dat het goed is. En dat ben ik mezelf dus ook aan het aanleren. Het is ook niet dat ik dat nu altijd doe of zo. Maar om wel bewust te zijn van het moment. Hè? Ja. Dat probeer ik nu in deze podcast ook heel erg te doen.
Maar dat heeft dan ook te maken met het dierinstinct. Gewoon het of, ja, hoe zeg je dat? In het moment zijn.
Zo zou je het kunnen zeggen.
Hey, als we het over boeken hebben, er was ook nog een ander boek wat je voordat we begonnen noemde.
Ja.
En dat was
The Millionaire Fastlane. Ja.
Wat heeft dat jou gebracht qua inzicht?
Ja, dat vond ik eigenlijk dat was voor mij best wel een mind-opener. Ik heb dat boek ook echt in 2-3 dagen uitgelezen. Omdat ik heel erg vasthing aan de tekst, zeg maar.
Ben je sowieso een lezer?
Ja, ik lees wel veel. Ja, vind ik wel leuk. Ja. En Millionaire Fastlane ging heel erg over. En dat vond ik super interessant aan wat ik heel veel op social media zag voorbij komen. En op YouTube filmpjes en boeken die ik las, ging het heel erg over de langzame manier van rijk worden. En get rich quick bestaat niet. En dat zijn toch een beetje de standaard termen die je heel veel voorbij hoort komen.
Ik denk eigenlijk dat je juist een groep jongeren hebt die roepen van morgen ben je miljonair als je dit of dat doet. Of als je, en je hebt dan inderdaad een beweging die gaat meer voor de lange termijn. Het financieel vrij. En die zeggen inderdaad van get rich quick bestaat niet.
Ja.
Maar je hebt gelijk. Dus vooral als we het hebben over dat fire.
Ja.
Wat is jouw visie daar?
Nou ja, dat is dus wel mooi. Dat boek opende voor mij een beetje mijn ogen. Die nam namelijk het FIRE-principe best wel een beetje op de hak.
Ja.
En dat sprak mij heel erg aan in de zin van... ik vind FIRE en het feit dat populair wordt heel goed. Want het maakt mensen geld bewust. Het maakt mensen bewust van een bepaalde vermogensopbouw. En misschien ook wel passief inkomen. En dat vind ik super. Ik vind alleen FIRE echt een basisbegin voor vermogensopbouw. En wat je met je geld kunt. Dus ik vind het heel mooi dat het populair wordt. En dat mensen er wat van leren. Maar ik hoop wel dat mensen inzien dat dit niet het einde is. Dat het eigenlijk pas het begin is.
Ja.
En wat ik in de Millionaire Fastlane heel erg heb geleerd is met FIRE wat je doet. Is heel erg. Je hebt zeg maar je inkomsten en je uitgaven. En wat je gaat doen is je uitgaven proberen te verminderen. En misschien je inkomsten wel een klein beetje te verhogen. Zodat er een verschil overblijft. En dat kun je investeren. En dan heb je op een gegeven moment een x-bedrag geïnvesteerd die tegen 4% rente kan renderen. En dan kun je van dat bedrag straks leven. En dan hoef je niet meer te werken.
Ja.
Dat is in principe het idee. Maar goed, als je dus je voornamelijk je uitgaven gaat verlagen. Dan daar zit een soort plafond en dat is nul. Geen uitgaven. Nou ja, die ga je niet bereiken.
Nee.
Maar dit is maar een klein speelveld.
Ja.
En als je nou heel erg je focus gaat leggen op je inkomsten explosief vergroten. Ja. En niet met €1000, maar echt explosief vergroten. Dat is een veel groter speelveld. En dan worden mogelijkheden ook veel groter. Dus hij benoemt dan 3 verschillende...
Dus jij zegt, er zit veel meer ruimte naar boven toe qua groei dan wat jij... Aan uitgaven kan naar beneden kan.
En het is volgens mij hartstikke goed om een beetje discipline te krijgen in je uitgaven. Want je kunt ontzettend veel geld verdienen en ontzettend veel uitgeven en alsnog niks overhouden. Ja. Dus vandaar ook dat ik zeg, FIRE zeker in het begin hartstikke goed. Maar om weer te refereren aan het boek. Hij benoemt dus eigenlijk 3 paden die mensen bewandelen. De sidewalk, dus de stoep, is in principe paycheck to paycheck. Geen spaargeld overhouden en maandelijks de hypotheek en dergelijke kunnen aflossen en niet verder investeren. De slow lane is dat maandelijks inleggen. Dus ervoor zorgen dat je maandelijks wat geld overhoudt. Maandelijks inleggen. En dan over 30 jaar een miljoen bij elkaar verzameld hebben. Even rauw gezegd. En een fast lane. En dat vond ik dus heel erg interessant. Want dat resoneerde met mij. En met een beetje hoe ik ondernemend bezig ben. Is ervoor zorgen dat je aan iets bouwt. Wat waarde krijgt, dus bijvoorbeeld een bedrijf met ontzettende schaal en ontzettende hefboom, wat je bijvoorbeeld ik heb een tijd e-commerce gedaan, je zou een e-commerce bedrijf kunnen gaan starten waardoor je dus ontzettende schaal hebt, want je verkoopt dan iets op internet. Nou, ja. Je kunt de hele wereld bereiken, want de hele wereld heeft internet in principe. En je kunt de hele wereld ook meerdere producten verkopen. Dus de schaal is gigantisch.
Ja, dat was ook mooi. Misschien kan je dat voorbeeld nog even aanhalen van een restaurant houden.
Ja, nou, een restaurant heeft een terras en het terras zit op een gegeven moment vol en het restaurant zit vol. En dan meer omzet kun je niet krijgen. Op het internet zit mijn terras nooit vol, zeg nee. maar. Op die manier ben ik daar dan mee bezig geweest. En dan zie je wel in, wat dus de vastleen is echt bouwen aan iets wat waarde heeft. Bijvoorbeeld een e-commerce bedrijf, wat je over een aantal jaar voor een lump sum kunt verkopen. Ik heb het heel veel zien gebeuren, veel interviews op internet gezien van jongens die dat dus ook gerealiseerd hadden. Die op een gegeven moment hun e-commerce bedrijven echt voor tientallen tot honderden miljoenen verkochten aan de grote Procter & Gamble, zeg maar. En het idee is dan dat je dus in plaats van elke maand €1000 inleggen, dat je dan bijvoorbeeld, wat ik zelf een mooi bedrag vind, 30 miljoen hebt. Als jij 30 miljoen over 5 jaar hebt en je zou dat...
Is dat een beetje jouw doel? Want ik wilde jou net vragen van hoe groot denk jij dan?
Ja, nou, een doel is niet echt heel sterk beredeneerd, vind ik nog zelf. Maar dat is, mijn gevoel zegt 30 miljoen. En de reden is dat je dat tegen, als je dat tegen 4% wegzet, dat je dan een ton per maand aan passieve inkomsten overhoudt. Dat vind ik een mooi streefbedrag.
Ja.
Dus dat kun je in 5 jaar creëren. En dan de slow lane vecht je altijd tegen inflatie. Ten eerste.
Ja.
Het is gewoon langzaam. En als je die wat snellere... Dus in dat boek zegt hij ook... we hebben het gehad over Get Rich Quick. Hij zegt Get Rich Quick bestaat niet. Want dit is ook wel een proces van een jaar of 5, 6. Dus veel sneller dan 30, maar wel een jaar of 5, 6.
Ja, ik bedoel, 30 miljoen in 5, 6 jaar is nog niet slecht. Ik vind dat nog steeds een Get Rich.
Ja, okay, ik moet zeggen trouwens... hij zegt Get Rich Easy bestaat niet.
Ja, oké. Okay.
Het is niet makkelijk. Ik bedoel, nee. Je bouwt niet zomaar een bedrijf die 100 miljoen waard is morgen. Dat doe je niet. Maar relatief snel is dus echt wel mogelijk, want het gebeurt. En dan worden je mogelijkheden opeens heel anders wat betreft investeren in een ETF bijvoorbeeld. Als je dan zo'n lump sum in één keer op je rekening ontvangt omdat je je bedrijf hebt verkocht en dan stel dat het 30 miljoen is in het voorbeeld, dan 1,2 miljoen per jaar aan rente ontvangt. Stel dat die 4% is. Ja, dan gaat er een hele andere wereld voor open. Ja, dan blijft de inflatie wel voor. Ja, ja.
Maar waarom is het dan belangrijk voor jou om een ton in de maand passief te hebben? In welk opzicht zou dat je huidige leven nou anders of beter maken dan?
Dat is omdat ik heel erg in mijn karakter een gever ben en een helper. Zo ben ik eigenlijk altijd opgegroeid. En dat klinkt misschien raar in het begin, maar ik kom tot een punt. Ik vind het fantastisch om mensen te kunnen helpen, te kunnen geven. En dat kan en liefde te geven en ook liefde te ontvangen. En dat hoeft niet per se met materiële cadeaus en dergelijke. Alleen ik vind het wel heel mooi dat als je naast de liefde, de onvoorwaardelijke liefde die je kunt geven aan mensen die dichtbij je staan, ook op een bepaalde manier die liefde kunt doorgeven met dat ik voor mijn ouders een huis zou kunnen kopen.
Ja.
Ik heb heel veel vrienden van mij, echt een van mijn beste vrienden, die heeft geen VMBO-diploma gehaald. Die zit nu op het MBO en die komt echt wel ergens, maar die gaat nooit op zo'n level zitten. En het lijkt mij fantastisch dat ik, een van mijn grote dromen is een villa op Ibiza, dat ik hem een keer een week laat overvliegen en dat ik zeg, laat je portemonnee maar thuis. Weet je, ga gewoon even genieten van het leven hier.
Ja.
En even geen stress over financiële zaken.
Ja.
Noem bijvoorbeeld een keer een donatie doen aan een bepaalde stichting of iets wat je aan je hart raakt voor 50.000, 100.000 euro. En echt die maatschappelijke invloed hebt. Dus dat zijn de dingen waarvan ik denk...
Stichting opzetten?
Dat weet ik niet. Daar ben ik nog niet mee bezig geweest. Maar het is meer het idee van...
Dat kan.
Dat het kan.
Ja.
Ja.
Nee, dat is echt super. Ik bedoel, wij gaan nu overwinteren op Curaçao. En precies dat. Ik bedoel, we hebben gewoon gezegd, we nemen onze moeders, nodigen we uit. En nemen we onze kosten, nemen we mee. Ja, dat je dat kan doen, dat is gewoon super.
Ja, super.
En dat is denk ik ook echt een rijkdom. Dat je dat samen, en dan kom je toch weer op die blijvende herinneringen maken daar samen.
Ja, en dan durf ik wel te stellen dat ik steenrijk ben.
Dan ben je steenrijk.
Ja.
Jasper, dat lijkt me een hele mooie afsluiting van deze podcast. Goed gedaan. Hey, dankjewel voor dit mooie gesprek.
Jij bedankt.
Jullie ook bedankt. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Vond je het interessant? Vond je het leuk? Heb je jongeren in je omgeving of juist ouderen die dit gesprek zeker ook even moeten kijken of moeten luisteren? Vergeet dan vooral niet de podcast eventjes te delen. Duimpje omhoog. Laat even een reactie achter. Ook als Jasper nog wat wil vragen of wil laten weten wat jij van deze podcast geleerd hebt. Dat vinden we altijd leuk. Dan zorgen wij zeker dat het bij Jasper terechtkomt. En dan zien we elkaar heel graag weer de volgende keer bij Zo Word Je Steenrijk. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.